supermooi. Wat een uitspraak. Een uitspraak die eigenlijk de hele geschiedenis van ons mensen totaal op de kop heeft gezet. Totaal onverwacht. Jezus, hij leeft. Hoe dat precies werkt, waar hij nu precies is, dat weten we niet. Maar we ervaren het wel. En als dat niet zo is, dan wil ik je ontzettend uitnodigen om na de dienst met een van de care teamleden of met mij of iemand anders uit de gemeente gewoon eens aan te spreken. Joh, hoe zit het nou met jou en hoe kijk jij daar nou tegenaan en hoe werkt dat en hoe kan ik eventueel die Heer Jezus leren kennen? Van harte welkom, joh, ga dan niet weg. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier thuis, gast in ons midden. Je proeft natuurlijk al een beetje in de zangdienst, maar wat kan een mens toch eigenlijk lang met al zijn sores onder zijn arm rond blijven lopen? Hè? Er kunnen echt heel veel dingen spelen in het leven van mensen, misschien ook wel in jouw leven, dat kan maar zo. Waar je misschien op dit moment helemaal niet zo gek veel aan kunt veranderen. Maar misschien zijn er ook wel zaken in je leven waar je eventueel wel iets aan zou kunnen doen. Door bepaalde keuzes te maken, bepaalde stappen te zetten. Veranderen vooral ook omdat we bepaalde soort dingen eens een keer met God zouden kunnen gaan delen. Het gebeurt nog wel eens dat dat op bepaalde terreinen niet gebeurt. Vandaag wil ik in het bijzonder met u en met jou stilstaan bij het feit dat we soms zo ontzettend gebukt kunnen gaan onder de last van onze fouten. Ja, en die heten zonde. Zonde die als, zeg maar, als een zwaar juk, hè, op je schouders kunnen liggen. Waardoor dat, gebeurt ook regelmatig, zelfs kan leiden tot psychische en soms zelfs fysieke klachten. Zo steekt ons lichaam, ons mens zijn in elkaar. Het feit dat we telkens weer, en ik noemde het dan even, tegen die zonde aanlopen en we dan ook natuurlijk geconfronteerd worden met die opeenhoping van fouten, als ik het zo mag noemen, kan er echt toe leiden dat je een soort van zwaarmoedig leven leidt. Dat het echt donker wordt en weinig hoopgevend. Dat zou kunnen gebeuren. Maar het kan er ook toe leiden dat je daardoor een beetje afgestompt raakt. Hè? En die berg zonde eigenlijk een beetje opzij probeert te schuiven. Ach ja, whatever. Vandaag wil ik samen met jullie uit Gods woord een gedeelte lezen over iemand die door zijn knieën zakte onder de druk van zijn eigen, zeg maar, overtredingen. Zo zwaar waren die. En het proces waar deze gast dan doorheen is gegaan, heeft hij later heel gedetailleerd opgeschreven. Want deze gast is hoogstwaarschijnlijk niemand minder dan koning David. Dus ik wil met jullie naar het Oude Verbond, naar het Oude Testament toe gaan. En dan samen lezen Psalm 32. We gaan een psalm lezen met elkaar. Een onderwijzing van David staat erboven. Oh, kijk, ja. Is het mogelijk om hem op het scherm te krijgen? Oh nee, die zijn uit, hè? Die doen het niet op dit moment. Kijk, daar gaan we. Hup, even terug. Wil jij hem vanaf het begin even neerzetten, het eerste schermpje? Ja, een onderwijzing van David. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig of gelukkig de mens wie de Heer de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, teerde mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heer. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Daarom zal iedere heilige tot u bidden ten tijde dat u zich laat vinden. Voorzeker een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. U bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad. Mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een muildier dat geen verstand heeft. Zijn bek houdt men in toom met bit en toom. Dan kan hij u niet te nakomen. De goddeloze heeft veel smarten. Maar wie op de Heer vertrouwt, hem zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in de Heer en verheug u, rechtvaardige. Zing vrolijk, alle oprechten van hart. Tot zover. Psalm 32, mooi hè? Wel ook best wel indringend. Waarin we iets mogen proeven van de weg van de dichter, ik zei al, waarschijnlijk David, van de weg die hij is gegaan met zijn zonden en sores. En dan uiteindelijk die vreugde die hij ervaart in zijn leven, nadat hij die zonde ook beleden had. Het thema van de preek spreekt dan ook wel voor zich. Berouw. Daar krijg je geen spijt van. Ja, kijk, hij komt toch bij iemand binnen. Hè? Ja, ik hou wel van die woordgrapjes. Volgens de bekende dokter Ridderbos, een professor in de theologie ooit eens, werd deze psalm geschreven in een periode waarin de psalmist een hele grote zonde had begaan. En die ontzettend zwaar op hem drukte. En waardoor zijn verhouding ten opzichte van de Heere God, zijn relatie met God, eigenlijk niet was zoals hij behoorde, maar ook zoals hij had kunnen zijn. Nou, dat laatste aspect, dat die relatie soms niet zo is zoals die zou kunnen zijn, is voor een heel aantal van ons misschien wel herkenbaar of herkenbaar geweest in je leven. Misschien omdat je net als de psalmist, net als David, niet meer open staat. Niet meer open spreekt met de Heere God. Omdat je, weet ik veel, vooral met heel veel andere dingen bezig bent, leuk of moeilijk. Als de schrijver dus inderdaad David is, en die kans is natuurlijk heel groot, dan kunnen we ons daar natuurlijk ook wel wat bij voorstellen. Wat het dan geweest zou kunnen zijn. Maar laten we eens naar onszelf kijken, dacht ik. Welke zonden van ons kunnen zo heel makkelijk tussen ons en onze relatie met de Heere God, onze relatie met Jezus instaan? Hè? Bijvoorbeeld als we ons de vraag stellen, wat heb ik nou de afgelopen tijd eigenlijk gedaan? Zowel in ons hoofd als letterlijk. En ken je misschien dat gevoel dat je het soms moeilijk vindt om te bidden, omdat je wat uitgespookt hebt, als ik het even zo mag noemen. Of, dat herken ik in mijn eigen leven ook wel eens, als een ander vraagt om te bidden, wil jij even bidden? Terwijl je er net een zonde op hebt zitten of zoiets, of iets gedaan hebt. Dan denk ik, op zo'n moment, ik weet niet of je dat herkent, kun je haast niet bidden. Hè? Dat voelt heel ongemakkelijk. Het is een beetje hypocriet en dat wringt, omdat het gewoon niet goed zit. Dat is namelijk ook een werking van Gods geest, mensen. De Heilige Geest hebben we gekregen van God en die vervult ons niet alleen maar met blijdschap en met vrede, zeker ook. Maar zoals Johannes in zijn evangelie zegt, die overtuigt ons ook van zonde, dan heb je dat woord weer. En van gerechtigheid en van oordeel, ook dat is het werk van Gods geest in ons leven. God die spreekt door zijn geest in ons hart, gemeente. Nou, en op zo'n moment kun je natuurlijk meerdere, maar waarschijnlijk twee dingen doen. Je kunt dan zeggen, net als Doema dat jaren geleden zei, doe maar net alsof je neus bloedt. Dus je kunt net doen alsof je Gods stem dan niet hoort als die je aanspreekt op dat terrein. Dat was de keuze die de psalmist in het begin maakte van die psalm. Hij zweeg, lezen we vers 3. Maar hoe lang hou je dat vol? God kan soms heel confronterend zijn in ons leven. Dat ervaar ik zelf zo. En al die tijd dat de dichter deze psalm in deze psalm blijft zwijgen, dus dat hij net doet alsof zijn neus bloedt, stapelden zijn overtredingen zich op en die knaagden steeds meer aan hem, diep van binnen aan zijn ziel. En we lezen dan in vers 3 en vers 4 dat zijn gebeente wegkwijnde. Moet je voorstellen hoe dat omschrijft. Hij heeft continu last van het feit dat hij God eigenlijk de rug toekeert. Whatever. We kunnen soms zo vastlopen in ons leven, in dingen waar we steeds weer mee de mist ingaan, dat we op den duur de Heere God, de Heere Jezus, ook niet meer zo snel zoeken. Dat je, wat ik net zei, hè, dat je niet meer durft te bidden, dat je schroom hebt om hem nog, om zijn aangezicht nog te zoeken, omdat je geweten soms zo zwaar op je kan drukken. En er zijn zelfs mensen die als het ware tegen de muur oplopen en niet meer weten waar ze het zoeken moeten, omdat de druk in hun geweten en vanwege de manier waarop ze leven of de keuzes die ze gemaakt hebben of stappen die ze gezet hebben, ten opzichte van Gods heiligheid, dat die druk niet meer te dragen is. En dan toch hardnekkig blijven zwijgen. Waarom? Vraag je dan af, hè? Nou, dat kan uit schaamte zijn, dat je gewoon God niet meer onder ogen durft te komen. Maar het kan ook uit een soort van misplaatste hoogmoed zijn. Het maakt toch zelf wel uit wat ik doe, dat maakt het uit. Of uit frustratie dat je er maar niet van los van kunt komen en denk, waardoor je vastloopt. De psalmist geeft de reden van zijn zwijgen niet. Hè. Als je kijkt, je weet niet precies waarom hij dat doet. Maar hij maakt wel duidelijk dat het zover gekomen is. En dat het voelde alsof zijn merg uitdroogde. Als de Heere God je dus wijst op wat er aan de hand is in je leven, kun je dus zwijgen, dat is het ene. En daarvan lezen we bij David heel duidelijk dat dat niet helpt. Hè? Dat helpt helemaal niks. Sterker nog, uiteindelijk ga je er dan aan onderdoor. Dat trek je niet. En er zegt er ook een tweede optie. En dat lezen we over in vers 5. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heer. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Zij kwam op een punt dat hij gewoon niet meer anders kon en ook niet meer anders wilde dan God alles vertellen. Alles wat hij gedaan had, wat er door zijn hoofd ging, wat er in zijn leven is gebeurd, gewoon open op tafel leggen. En daar is hoogstwaarschijnlijk een hele worsteling aan vooraf gegaan, want dat is lastig. Maar als hij dan uiteindelijk toch de moed heeft verzameld om zijn overtredingen te gaan benoemen, dan lees je direct in deze psalm dat God hem vergeeft. Precies zoals God ook elders door prediker heen zegt. Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming. Alles in Psalm 32 draait om belijden en om vergeven. Net als in ons eigen leven. De voorwaarde, als ik het zo mag omschrijven, waarop je de genade van God kunt ontvangen, is heel eenvoudig. Hij verlangt niet van ons dat we ons pijnigen als we vergeving van zonde willen hebben, of dat we een soort van moeilijke jarenlange boetedoeningen moeten doen, of allerlei mooie dingen moeten gaan doen. Wie zijn zonde belijdt en nalaat, die ontvangt genade, lazen we bij prediker. En dat zijn geen one-liners. Het is niet zomaar even een leuke spreuk. Al bestaat de kans wel, hè, dat we ze zo op gaan vatten. Misschien omdat je ze zo vaak gehoord hebt. Misschien al wel te vaak, waardoor het wat afstond. Er is een grapje over iemand die naar de kerk was geweest. Ik weet niet of ik wel eens verteld heb. En toen hij thuis kwam, vroeg hij aan zijn vrouw. En waar heeft de dominee het over gehad vanochtend, joh, daar in die kerk? Over de zonde, was het antwoord. En? Wat zei hij ervan? Hij was er tegen. Dat, hè? Een grap die heel goed duidelijk maakt hoe nietszeggend een begrip als zonde kan worden. Zonde? Nou ja, daar ben je tegen en dat mag niet. Maar je kunt je ook een andere reactie op het woord zonde voorstellen. Een reactie waarbij je meteen allerlei belletjes gaat rinkelen. En ik weet dat er onder ons mensen zijn die dat zo ervaren. Belletjes misschien van recent of van meer van vroeger. Die zeggen, jij bent slecht. Met jou wordt het niks. Jij doet helemaal niks goed. Want jij bent een zondaar. In zonde ben je dood. En sommigen denken dan misschien ook wel terug aan die zondagen uit de catechismus. Die gaan over ellende. Zondag 2 en 4. En dan gaat het over onze slechte aard, over onze verdorven natuur en over al het andere wat ellendig is in het leven van ons mensen. Ook dat kan een reactie zijn op het begrip zonde. En dat horen we helemaal niet graag. En gek genoeg horen we het ook niet steeds minder. Dus ik kwam deze tegen. Dat, hè? Niet meer zoveel over praten. Maar als het begrip zonde je überhaupt nog iets zegt, en ik hoop dat dat zo is, dan word je niet blij als je het hoort. En dat is ook niet helemaal de bedoeling. Maar je wordt wel blij als je ziet wat de Heere God met die zonde doet, mensen. Hij haalt er een enorme streep door. Basta. Dat is de kern van het evangelie zoals het dan uit de Bijbel naar ons toe komt. Maar om dat te kunnen zien, wat dat nou precies betekent, dat evangelie en die streep door die zonde, dan moet je natuurlijk wel weten waar God dan een streep doorzet. En waarom die dat doet. En hoe hij dat doet. En dat heeft dan onder andere ook te maken met het bewust stilstaan bij wat je belijdt. Het is belangrijk om zonden heel concreet te benoemen. En dat is niet makkelijk. Als je door de fouten die je begaan hebt, bijvoorbeeld als daardoor je onderscheidingsvermogen is aangetast, dat gebeurt dan op een gegeven moment, langzaam maar zeker, zie je ook je eigen karakter trekken en je karaktergebreken niet meer zo heel duidelijk. En besef je daardoor ook vaak op een gegeven moment de zwaarte van je zonde niet meer zo goed. Soms kunnen we heel nonchalant daarmee omgaan. Met het belijden, hè, van onze zonde. Het kan zelfs een beetje een routine worden. Net zoals we soms zullen zeggen, Heere zegen deze bij ze, amen. Zeg ook, Heer vergeef ons onze zonde, zoals ook anderen onze zonde vergeven. Maar we worden er eigenlijk niet heel warm of koud van. Je zegt het en oké, been there, done that. Wat zit er dan achter je zonde belijden? Hè? Je kunt jezelf de vraag stellen, heb je echt op dat moment een afkeer van je zonde? Dus in die zin ook van een deel van wie je zelf bent en doet. Of wil je eigenlijk alleen maar toegeven dat je, zeg maar zo, in zijn algemeenheid wel een beetje zondig bent? Dus, of anderszins, wil je echt veranderen en een rein geweten krijgen? Of wil je geweten eigenlijk alleen maar een beetje sussen en daarom stiekem de deur een beetje open houden naar die zonde? Maar ja, laten we een beetje wegpoetsen zo. Het lijkt heel makkelijk om het met de Heere God op een akkoordje te gaan gooien. Alleen werkt dat natuurlijk niet, hè? Want God weet alles. Zijn oog is op u, staat in vers 8. Maar als jij en ik, als u en ik onze zonde belijden, mensen, dan moeten we dat ook echt doen, oprecht, met berouw. En dan ook met het voornemen, prediker, om in de kracht van God die zonde dan ook steeds meer te gaan nalaten. Echt berouw brengt ons toe om onze schuld, om onze zonde naar onszelf toe te halen. Echt te zeggen van, ik heb het gedaan, om daar verantwoordelijkheid voor te nemen, zonder bedrog of huichelarij en dat voor God neer te leggen. En dat kan best wel pijnlijk zijn, zonde belijden. Niemand, ik bedoel eerlijk, hè, niemand geeft graag toe dat hij iets fout heeft gedaan. Niet naar mensen om zich heen, want dan gaan we een beetje uitwegen zoeken vaak. En naar de Heere God is dat ook niet makkelijk. Het kan bijvoorbeeld vreselijk moeilijk zijn, gewoon in onze relaties onderling, om tegen iemand te zeggen, als je iets fout hebt gedaan, gewoon om sorry te zeggen. Of, dat is nog iets moeilijker, om het spijt me te zeggen. Of als er nog veel meer is gebeurd, om te zeggen, vergeef me alsjeblieft. Zonde belijden doet pijn. Dat is denk ik ook een beetje de bedoeling. Je snijdt daarmee in je eigen vlees. Je geeft je als het ware figuurlijk bloot, kwetsbaar. En dat is moeilijk. Maar het dwingt je je zonde heel concreet te gaan benoemen. En opvallend in Psalm 32 is dat we lezen, zodra de dichter dan zijn zonde openlijk belijdt, ze door God direct vergeven worden. Voordat de psalmist sprak en zijn zonde beleed, wist God natuurlijk al van die zonde. Zijn oog is op hem. Maar juist na zijn bekentenis wil God er bij wijze van spreken niets meer van weten. Hij bedekt ze, zoals in het eerste vers omschreven wordt. En dat dat zo is, gemeente, dat mogen ook wij geloven. Omdat wij heel concreet hebben mogen zien in Gods woord hoe dat plaatsvindt, namelijk onder het bloed van Jezus. Misschien kun je maar moeilijk geloven, dat hoor ik in de pastoraat ook nog wel eens terug, ook van sommigen die al jaren met de Heer lopen, dat het moeilijk soms te geloven is dat God echt alle dingen wil rechtzetten en vergeven. En dat wil misschien dan nog wel, maar dat hij dan ook echt gedaan heeft. En dan die laatste stap, ook voor jou persoonlijk. Het heeft recht gezet en jou wil vergeven door wat hij in Jezus heeft gedaan. Voor sommigen is dat echt nog steeds zo moeilijk om te aanvaarden. Zou God zelfs die zonde vergeven? Ken je die gedachte in je hoofd soms? En dus durf je het er met de Heere God niet over te hebben. Je schaamt je ervoor om dat zo tegen hem te zeggen. En je houdt het de tijd lang maar achter de kiezen. En dan ervaar je, net als David, wat hij zei. Zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg. Hij ging er helemaal in onderdoor. Hij wist niet meer waar hij mee heen moest. En toch zweeg hij. En als hij dan uiteindelijk toch durft, dat hij echt ermee voor de dag komt, dan zou je kunnen denken, als jij dit in jouw leven meemaakt, dat God je aanziet komen. Die denkt, oh, daar heb je me eindelijk. Met zijn zonde. Ja, nou is het wel te laat hoor. Ik heb al zoveel jaar geroepen, kom daar nou eens mee boven water. Nu, doch. En dat is natuurlijk niet zo. Juist dan is hij er voor je. Je kent het verhaal wel van de verloren zoon. Kom maar. Vertel maar. Bluff heeft het waarschijnlijk niet bewust, maar op een hele mooie manier bijna nagezongen. Welkom thuis. Ik heb het lied wel eens laten horen hier in de gemeente. Maar ken je dat gevoel? Misschien, of herken je die gedachte? Dat je denkt dat je eigenlijk maar, een beetje wat je christelijk leven betreft, je discipelschap achter Jezus aan, een beetje een neppert bent of een halfbakken iemand als het op je geloof aankomt. Of, als iets anders, dat je jezelf zo ranzig voelt dat je niet meer tot God durft te naderen. Maar blijf daar dan niet mee rondlopen, joh. Ga ermee naar de Heere God toe. Die wacht op je, die wacht op mij. En dan krijg je geen klap voor je hazes. Maar dan krijg je een aai over de bol en zeg, kom maar, vertel maar. En dat is juist de reden waarom de psalmist ons op die manier daartoe oproept vandaag. Moet ik lezen. Daarom zal iedere heilige tot u bidden, ten tijde dat u zich laat vinden. Zeg het tegen God. Ik loop volgens mij niet gelijk, hè? Nee, dat maakt niet uit. Maar zeg het tegen God. Als je tegen God zegt, en dit is het punt, en ik hoop dat je dat gaat proeven en al wel eens ervaren hebt in je leven, dan maak je dat zo vrij. Dan kun je daardoor weer zo met je ziel opademen en gaat die benauwdheid van binnen weg. In vers 7 staat er, u bent mijn schuilplaats, u beschermt mij voor benauwdheid. En dan, u omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. En dan nog even dit. En dan hoef je echt niet weken, maanden, jarenlang voor dat ene steeds weer opnieuw vergeving te vragen, omdat misschien bij jou nog knaagt. Want dan heb je op een of andere manier toch ook nog niet heel goed begrepen wat het betekent dat God trouw, dat God rechtvaardig is. Als je je zonde beleidt en zegt, Heere God, Heere Jezus, ik was schuldig en ik heb dit en dat gedaan. En het spijt me. Wilt u me alsjeblieft vergeven? Dan is één keer voldoende. God doet die zonde dan echt weg. Dat is wie God is. God is niet vergeetachtig of zo. Maar wij soms wel. Wij soms wel. En daarom vergeet God niet alleen de zonde die we ook concreet benoemen op zo'n moment, maar ook van die zonde die jij en ik al lang vergeten zijn. Want als God vergeeft mensen, dan doet hij dat ook goed ook. Alles vergeven. En alles bij wijze van vergeten. Of in ieder geval, er wordt niet meer opgerakeld. Maar daar kunnen we het nog wel eens moeilijk mee hebben. Is mijn ervaring. Als iemand je bijvoorbeeld iets aangedaan heeft, wat we niet ook, of een voorbeeld te noemen, en dan vervolgens ook oprecht om vergeving vraagt, dan is dat vergeven misschien nog wel te doen, hè? Maar dat vergeten, dat is best lastig. Als iemand jouw onrecht heeft aangedaan, ben je dat niet zomaar even vergeten, zo werkt dat niet. Maar voordat je het weet, kom je er op een ander moment toch weer op terug. Weet je nog wat jij mij toen hebt aangedaan? Dan komt die pijn toch weer omhoog. Maar mensen, zo is God nooit. Hij vergeeft en vergeet en doet weg. Hij komt er nooit meer bij je op terug. Hij zal niet naar je toe komen en zeggen, weet je nog wat je toen hebt gedaan of wat je mij hebt aangedaan? En juist door dat mooie feit kon de psalmist eindigen met een vreugdekreet. Even kijken waar ik zit. Maakt me niet meer uit. Verblijd je in de Heere en verheug je, rechtvaardige. Zing vrolijk, alle oprechten van hart. Dat. Precies, dat. En die vreugde, mensen, die ontstaat doordat je Gods vergeving hebt ontvangen. En dat je dus mag weten dat je gered bent, dat je aanvaard bent. Al ben je nu al nog zo lang gebukt aan het gaan en van hem aan het weglopen en hem in een hoekje aan het stoppen. Dat je vergeven en gered bent. En dan word je gelukkig, wel zalig, schrijft de psalmist. En dan is het eigenlijk, zijn we terug bij vers 1. En is deze psalm eigenlijk rond. Dus broeders en zusters, en niet alleen maar voor diegenen die al lang met de Heer wandelen, ook als je pas kort met de Heer wandelt, ook als je jong bent, als je nu zo meteen thuis komt, en misschien dat er iemand thuis is, of je gaat er met elkaar over spreken, en de vraag komt dan, en? Waar ging de preek over, hè, dat voorbeeld? Ik hoop dat je dan zegt, oh, over de zonde. Ja, over de zonde. En dat God er tegen is. Yep. Maar ook dat hij dan heel graag een streep doorheen haalt. Als ik ze eerlijk beleid. En dat ik dan altijd gewoon door wat Jezus heeft gedaan, met een schone lijn mag beginnen. En opnieuw achter Jezus aan mag gaan. Want gemeente van onze Heer Jezus Christus, berouw, geloof me, berouw, daar krijg je geen spijt van. Maar daar leef je van op. En dan ga je weer leren hoe liefdevol de Heer Jezus is en hoe mooi het wandelen aan zijn hand is. En ik bid ons, jou, mij en ons allemaal dat toe. En dan kan ik amen zeggen, en dat wil ik ook wel doen. Maar ik wil het ook gewoon even heel concreet maken. Gewoon een moment van stilte nemen met elkaar. Het kan best zijn, hè, dat de Heere God je door deze preek heen, het is niet per se ik, de Heere God door deze preek heen je aanspreekt. Of misschien dat je zelfs iets herkent. Ja, nu komt het wel heel dichtbij, want de Heere God spreekt me al heel lang aan. Om dat of dat, wat het dan ook is, groot en al lang slepend, of van iets wat je tijdens de dienst hebt gedacht of gedaan, wat eigenlijk niet kan. Om dat te belijden bij hem. En om dan te gaan ervaren, net als die psalmist, hoe gelukkig je bent als je het beleidt en dan vergeving mag ontvangen. Dus ik wil een moment van stilte nemen. En om dat kracht bij te zetten, want soms is dat wel goed, wil ik vragen of we allemaal willen gaan staan. En ik hoop dat je open genoeg bent, zeker als je volgeling van Jezus bent, om de stem van Gods geest op die terreinen in je leven ook te volgen. Want hij roept ons op door die psalmist heen, door David heen. Gelukkig ben je als je zonden bedekt zijn. En dat gaat alleen maar door berouw heen. Dus ik wil een moment van stilte nemen. Ik zal daarna afsluiten met gebed. En ik zal zeggen, voor jezelf, niet hardop, voor jezelf, beleid wat je beleiden moet. Zullen we samen stil zijn? Heilige Vader, we danken u voor uw woord, de Bijbel. Waarin u tot ons spreekt, waarin u uzelf openbaart. Dank u wel dat u David zo geïnspireerd heeft. Dat hij zo deze prachtige psalm, maar ook een confronterende psalm, zo opschreef. Heer, dank u wel dat we die vanochtend met elkaar mochten lezen, er doorheen mochten gaan. En dank u wel dat u met uw Heilige Geest daardoorheen wilt werken. Heer, ik wil bidden voor ons allemaal, zoals we hier staan, met datgene wat in ons hart leeft. Datgene wat we gedeeld hebben met u. Misschien zijn het wel dingen waar we al zo lang mee zeulen. Vader, dan wil ik uw woord naspreken, uw zoon naspreken. Dat als we tot u naderen, dat u tot ons nadert. En dat we als we onze zonden belijden, dat u trouw en rechtvaardig bent om ze te vergeven. Dan wil ik hier belijden, zoals Rick het zo vaak zo mooi zegt, hier wil ik hier echt proclameren dat Jezus Christus, zoals we hebben gezongen, de opgestane Heer, onze zonde heeft gedragen. Dat we echt vergeven zijn. Heer Jezus, ik dank u dat toen de discipelen vroegen, ja, maar hoe vaak moet ik dan vergeven? En dat u een onmogelijke mogelijkheid noemde van het telkens weer vergeven, omdat u zelf zo bent. Heer, ook als we die zonden nu beleden hebben die alles zo vaak bij u gebracht hebben. Ook dan wilt u weer vergeven. En het is soms zo onvoorstelbaar, dat we het soms moeilijk vinden om het te geloven, Vader. En juist dan wil ik bidden, wilt u alstublieft, Heer, met uw Heilige Geest, ons in ons hart zo raken, zo bevestigen, dat we echt mogen weten dat we vergeven zijn, dat we zullen vertrouwen op uw woord. En dat we die vreugde en die vrede die alleen u door uw geest kunt geven, ook echt mogen ervaren. Heer, ik bid het voor mezelf. Ik bid het voor mijn broers en zussen hier. Ik bid het ook voor diegenen hier of online die u nog niet kennen.